Vorige week werd mij wat woorden in de mond gelegd die ik nooit gezegd heb. En dat was helemaal niet vervelend bedoeld of zo, maar... En toen dacht ik, hier ga ik op zondag even wat over zeggen. Er is op dit moment een hele hoop ophef rondom de bediening van David de Vos. David die lang in de zending gezeten heeft, Go and Tell. Heel veel erop uit om mensen het evangelie te verkondigen. En die nu zegt van, ik heb een ander inzicht. Evangelisatie is niet meer nodig. Ieder mens is een kind van God. Van de week zei iemand, maar dat zeg jij toch ook zo vaak? Ik denk, hoe? laat me even beginnen bij het begin. David is een broeder in de Heer en dat verandert niet als hij een andere theologie krijgt. En we hebben een goede vriendschap vanuit het landelijk platform met David. En dat verandert niet als iemand zegt, ik heb een theologisch ander inzicht. En dat wil ik echt bovenop stellen, want ik zie nu sommige mensen zich op een persoonlijke manier over deze man uiten. Waarvan ik denk, jongens, dit is niet de juiste manier. En hier moet je echt even scheiden. Ons jargon zit ons heel erg in de weg hier. Een kind van God zijn, zalig worden, eeuwig leven hebben. Dat zijn allemaal termen die we door elkaar heen bezigen over waar we de eeuwigheid doorbrengen. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ieder mens heeft eeuwig leven. De vraag is alleen, waar breng je die eeuwigheid door? En als wij zeggen, ja, dan heb je het eeuwige leven. Dat heb je ook op het moment dat je andere keuzes maakt. Alleen, waar breng je de eeuwigheid door? Het kinderen van God zijn, dat is ook zo'n term die je op heel veel verschillende manieren uit kan leggen. Laat me je vertellen hoe ik erin zit. En daar hecht ik even aan, omdat ik vorige week een beetje schrok dat iemand zei, dat zeg jij ook. Het offer van Jezus Christus was een inclusief offer voor de mensheid. Al zo lief had God de wereld. Niet de christenen, niet de joden, niet een bepaalde groep, niet degene die goed hun best doen. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gaf. Aan het kruis brengt Jezus een offer wat de mensheid vrijkoopt van de vloek die er op de mens lag doordat ze zich onderworpen hadden aan de vijand. Dat is voor de hele mensheid. Kom aan. En we hebben een vrije keus of dat we dat accepteren, aanvaarden, ontvangen of niet. Als je vrije keus eruit knipt, zit je in de hoek van dat offer is uniform en is voor iedereen, dus wordt iedereen zalig, of welke term je daar ook... Hè? Ik hecht er steeds meer aan om minder jargon te gebruiken en meer te zeggen wat we bedoelen. Dus zal iedereen de eeuwigheid bij God doorbrengen. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat onze God een vrije wil in de mens gelegd heeft. Dat is namelijk dé manier waarop liefde tot stand kan komen. Weet je, vrije wil is de bron van liefde. Toch? Er is liefde tussen Marian en mij omdat we uit vrije wil voor elkaar kiezen. Ooit gekozen hebben en we blijven voor elkaar kiezen. En we kiezen voor elkaar als we samen een klus doen en die niet lukken wil en we worden knorrig. We kiezen voor elkaar als de zon schijnt en het zijn... Ja, ik word knorrig. En dan kiest zij voor mij, Ad. Dankjewel voor de rectificatie. Telkens heeft ieder iets en Ad heeft de gave om dit heel scherp neer te zetten. Dankjewel. Als je kijkt naar de schepping, dan worden de dieren geschapen naar hun aard. Daarom vliegen vogels en zwemmen vissen. Geschapen naar hun aard. De mens wordt niet geschapen naar zijn aard. De mens is het enige wezen in de schepping wat een vrije wil krijgt, geschapen wordt naar Gods beeld. En de wil krijgt, de vrije wil krijgt om te kiezen om met zijn God in een eenheid te leven. Alle andere schepsels doen wat hun instinct zich ingeeft. Je zou maar gans zijn. Vliegen je eigen ieder jaar helemaal het schompers van het zuiden terug en heen en weer. Ja, ik vind het puur onzin. Er zijn er ook die ermee gestopt zijn, heb ik ontdekt. En dat vind ik de slimmere soort. De mens is het enige wezen in het universum, geschapen met een vrije wil. Niet om het ons moeilijk te maken, maar vanuit het diepste verlangen van de Vader, dat we vanuit vrije wil zijn liefde zouden beantwoorden met onze liefde. Zodat daar een ultieme liefdesrelatie kan ontstaan van vader en zijn kinderen, die alles overstijgt. Als je dat uit het evangelie knipt, dan zijn we allemaal veroordeeld tot een eeuwigheid met God. Dat heeft niks met een liefdevolle vader te maken. Dat is een potentaat die zegt, ik besluit waar jij de eeuwigheid doorbrengt. Dat is niet onze God. Wat wel onze God is, is dat hij zegt, ik geef mijn zoon, zo lief heb ik de wereld. Dat is niet voor een selecte groep, dat is voor iedereen die het aan wil nemen. En laten we dat laatste er alsjeblieft niet afknippen, want dan maken we van het evangelie iets wat het niet is. Ik zit in deel 18 van een serie. Ik heb de indruk dat de Heer met name de nadruk legt op wat we na de preek gaan doen. Dus als je de eerste 17 delen gemist hebt, die staan op het internet tot de Heer terugkomt. Vorige week zijn wij aangekomen, eigenlijk 2 weken geleden, in hoofdstuk 5 van de Efezebrief. Pursuing his presence, zijn aanwezigheid najagen, waarbij ik najagen een slechte vertaling vind, maar ik weet geen beter woord. Heer, we zijn op zoek naar uw aanwezigheid in iedere dag. En we willen dat het in een toenemende mate aanwezig is. En toen we in Efeze terechtkwamen, zijn we hoofdstuk voor hoofdstuk gaan doen. En vorige week kwamen we twee weken terug in hoofdstuk 5 aan. En ik kan dat niet genoeg zeggen. Als je de onderwerpen die in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 staat, als op zichzelf staande onderwerpen gaat behandelen, mis je de cohesie van de hele brief en van de hoofdstukken. En het is niet slechts de context, maar het brengt samenhang. En dus kan je niet zeggen van, oh, dit zegt hij over de verstandhouding tussen ouders en kinderen. Daar staan heel veel dingen voor. En die gaan we vandaag nog even de revue laten passeren als het gaat over de context waarin we alles lezen. Het eerste deel van hoofdstuk 5 ging over het volgen in de voetsporen van de Vader. Zijn aanwezigheid verspreiden door zijn voorbeeld te volgen. En Paulus roept daartoe op. En dan zegt hij, volg dan zijn voorbeeld door de weg van de liefde te bewandelen. En dan komt er een hele opsomming wat daar wel bij hoort en wat daar niet bij hoort. Maar alles wat daarbij staat van doe dan niet dit, doe dan niet dat, dat kun je heel makkelijk als simpele vermaningen zetten. Maar het staat in volg het voorbeeld van God en wandel op de weg van de liefde. En daar hoort dit wel bij en dat niet. En dat volg het voorbeeld van God, volg in de voetsporen van de Vader, is ook voor vandaag belangrijk. En toen zijn we terechtgekomen bij deze, vorige week. Toen het ging over de onderlinge verhouding tussen man en vrouw. En dat hele stuk begint met aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En dat uit eerbied voor Christus is niet een makkelijke toevoeging. Dat gaat over eer geven en dankbaarheid tonen aan datgene wat ons opnieuw in de vrijheid gezet heeft, namelijk het offer van Jezus, om vervolgens in vrijheid het voorbeeld van God te mogen volgen en de weg van de liefde te bewandelen. En dat is gevende liefde. En geen nemende liefde of eisende liefde. En deze tekst staat precies in dezelfde context. En de Message zegt het zo mooi. Out of respect for Christ, be courteously reverent to one another. En dat courteously laat zich heel slecht vertalen, vind ik. Dat gaat over hoffelijkheid, over koninklijkheid, zoals het aan het hof van de koning betaamt. En ik ben een enorm fan van, als ze historisch juist zijn, van die middeleeuwenfilms. En dan zie je hoe dat het er aan het hof aan toe ging. En dan krijg je, nou, een beetje oudbollig. Er zit zoveel schoonheid in. En er zat zoveel respect in. Tuurlijk zit er een hele hoop politiek en backstabbing in en dat soort dingen. Maar anders zijn het ook geen goede films. maar het courteously is zoals het aan het hof van de koning eraan toe. Wat hij eigenlijk zegt, en het is zo'n prachtige vertaling, is wil je elkaars gezag op een koninklijke manier respecteren? Nou, en dan gaan we vandaag verder en dan gaan we kijken naar het eerste stuk van hoofdstuk 6. En ook hierbij geldt dat je dit niet los kunt knippen en niet als een los onderwerp kan pakken. Ook hierbij geldt, volg dan het voorbeeld van de Vader door de weg van de liefde te bewandelen. Gevende liefde. In het stuk over man en vrouw maakt hij het nog duidelijk. En dan zegt hij, zoals Christus de gemeente, bereid zijn jezelf te geven tot de dood en daar voorbij. En die normen gelden ook hier nog steeds. Volg het Vaders voorbeeld. Heb respect voor elkaar. En dat doe je uit eerbied voor Christus, die ons na alles wat of dat we zelf voor gekozen hebben opnieuw in de gelegenheid stelt om deze koninklijke manier toe te passen en te omarmen. Dat is de bril waardoor we lezen. Amen? Gaan we. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Namelijk, dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaamt uw aardse meesters zoals u Christus gehoorzaamt. Met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus. Die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen die door de Heer beloond worden, voor het goede wat ze doen. Zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. En hier gaan we voor vandaag even stoppen. En ik ga die tekst in stukjes knippen en ik wil er heel graag in kortere stukken met je doorheen. Eigenlijk, moet ik je eerlijk zeggen, dat Paulus mij een beetje bij de neus genomen heeft met deze tekst. Ik had een drukke week, dus ik had daar een stukje voorschot op genomen, dat ik dacht dat ik wist wat er stond. Heb je dat ook wel eens, dat je denkt dat je weet wat er staat? En ik denk, nou ja, bij dat kinderen, daar staat natuurlijk het woord paidon, en dat is een afgekaderde leeftijd. Dat gaat over tot 12 of zo, of tot 15, of tot... En in mijn hoofd vond ik dat heel logisch. Dat er tot een bepaalde leeftijd een moment is. Je zegt van nou, wees gehoorzaam aan je ouders en dan komt er iets anders. En dus daar was ik helemaal van uitgegaan. Totdat ik een woordstudietje deed. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb, anders zou ik jullie helemaal op het verkeerde been gezet hebben. Want dat staat er niet. Er staat technon en dat betekent nakomeling. En dat ben je zelfs als je ouders overleden zijn. Ik ben een kind van mijn vader en moeder. Mijn vader is inmiddels bij de Heer. Mijn moeder heeft een genadige leeftijd van 85 en is nog bij ons. Maar zelfs als mijn moeder hier haar ogen dicht doet, blijf ik hun kind. En het woord technon heeft geen afkadering in leeftijd. Nou, daar ging mijn preek. Ik weet niet, zo werkt het bij mij. Dan zegt Marian, moet jij niet aan je preek beginnen? Ik zeg, die is al af, ik moet hem alleen nog schrijven. En dat groeit hier ergens. En deze preek die valt in de categorie dwaalleer die ik voorbereid had. Dus die heb ik aan de kant gegooid. Ook wel eens leuk. Maar dan komt de vraag, zegt Paulus hier nou dat nakomelingen hun hele leven lang als kleine kinderen moeten luisteren en gehoorzamen naar alles wat hun ouders vragen of zeggen? Nee, dat staat er niet. Terwijl het woord dat wel zou doen vermoeden. Weet je, hier heb je, net als bij vorige week, hermeneutiek nodig. En Gary Matsdorff heeft ons daarin meegenomen. En zoals Gary dat als geen ander kan doen, hermeneutiek is de spelregels over hoe je een tekst leest. En Gary kan dat fantastisch in kleine stukken zetten. Dus het is heel simpel. Het begint met wat staat er? Nou, dat is een kwestie van lezen. En vervolgens zegt hij, dan is de volgende stap, wat zegt de tekst tegen de oorspronkelijk geadresseerde? En dan moet je kijken naar historische context, naar cultuur, naar wetten en religie van die tijd. En als we dat niet doen, dan gaan we met heel veel dingen iets omarmen, wat als dat niet in onze tijd past. Zeer waarschijnlijk was Maria 15, tussen de 14 en de 15... toen Gabriel bij haar was en zei dat ze zwanger zou worden van de Zoon van God. Kunnen wij ons niet voorstellen in onze tijd. Totaal andere cultuur. En dan is de derde stap. Dus één, wat zegt de tekst? Wat staat er? Twee, wat zegt hij tegen de oorspronkelijk geadresseerde? En dan de derde, wat zegt de tekst ons vandaag? Nou, wanneer je kijkt naar wat er staat, de eerste stap van zo'n hermeneutisch proces, dan heb je even wat woordstudies nodig. En we moeten kijken naar hoe de context van het geheel, de tekst waar het nu over gaat, verduidelijkt. En ik neem je even mee door wat woordstudies. Misschien een beetje taai, maar dan weten we in ieder geval wat er staat. Leuk man, hoor ik. Gehoorzamen. Daar staat
dit woord, ik waag me niet aan de uitspraak. En dat betekent primair luisteren, horen naar. Zoals iemand die dit geluid waarneemt. Het hoort, het kloppen op de deur. Dit is je oor neigen naar datgene wat of dat te horen valt, wat gezegd wordt. En dan begreep het daarna, en dat is echt een secundaire betekenis, luisteren naar een bevel, gehoorzamen zoals wij dat gehoorzaam noemen. Toen onze dochter klein was, dan hadden wij, en ik bezigde die uitspraak het meest, als ik dan de indruk had dat er niet heel erg gehoorzaam wordt, dan zei ik, luister je alleen, of hoor je me alleen of luister je ook? Ik hoor je wel, ja, hoor je me alleen of luister je ook? En dan zit er nog een stapje achteraan, dat gaat over, en ben je bereid te gehoorzamen naar wat je zojuist gehoord hebt toen je luisterde? En ik hoop dat je die verschillen hoort in deze dynamiek. Daar zit een verschil in. Maar het begint met luisteren in de zin van je oor ter beschikking stellen voor datgene wat er te horen valt. Bereid zijn te luisteren naar wat ouders te zeggen hebben. En pas in de tweede instantie gaat dit over en daaraan gehoorzaam zijn. En dan komt er een zinnetje achteraan wat je nodig hebt om de totale context beter te pakken. Want dat betekent niet dat je tot je 65ste het vuil buiten moet zetten omdat mama dat zegt. Weet je, want er zit een context aan. En die zit in het volgende stuk. En dat gaat over de zin van vaders, maak uw kinderen niet verbitterd. Dat gaat duidelijk over opvoeden. Want dat staat er ook bij. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden. Zoals de Heer dat wil. En bij het opvoeden gaat dus wel heel duidelijk over een bepaalde context. Het opvoeden, het voorleven, het doorgeven van het leven in relatie met de Heer aan kinderen in een vormende fase. En de Bijbel zegt ook, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Daar staat letterlijk zich afscheiden van. En zijn vrouw aanhangen. Daar staat letterlijk met haar verkleefd raken. Met haar een eenheid worden. Dus hier zit wel degelijk een context in van een opvoedende periode. Nou ben ik 56. En ik heb een volwassen dochter. En ik heb een moeder van 85. En in het opvoeden komt op een gegeven moment een punt dat je zegt van, dank je wel voor de opvoeding en we gaan het nu zelf doen. Wat heel normaal is. Maar het eerste stuk van de tekst betekent dat geen gearriveerdheid in zich hebt waarin je zegt, ik hoef naar die ouwe niet meer te luisteren in de zin van, ik hoef niet meer aan te horen wat hij of zij te zeggen heeft. Want, en dan ga ik even terug naar het contextstukje. Dan staat er, doe dit nou in navolging van de vader. Doe dit nou uit respect voor elkaar. En doe dit nou zodat Christus de eer krijgt. Weet je, soms zijn er ook op latere leeftijd dingen waar ouders iets van zeggen, die het verdienen, of althans aanbevelenswaardig zijn, om er in ieder geval je oor naar te luisteren. Je oor naar te lenen. En er is een gedeelte waarin ouders moeten gaan ontdekken dat je kinderen verbittert als je dan gehoorzaamheid afdwingt. Net zo goed als dat je kinderen kan verbitteren door over niet billijke dingen gehoorzaamheid af te dwingen. En ik hoop dat je die dynamiek hoort, dat Paulus zegt, het gaat over de schoonheid, daar waar of dat je in de verhouding ouders-kinderen dingen deelt en dingen ontvangt die ertoe dienen dat Christus verheerlijkt wordt in je leven en die het leven met de Vader weerspiegelen. Mijn oma, waar ik veel tijd mee doorgebracht heb, die had van die momenten dat ze dan weken, maanden op iets aan het broeden was wat ze met haar kinderen wilde delen. En die zei dan altijd dit. Dan zei ze, ja, ik weet dat ze het misschien niet willen horen. Ik weet dat ze misschien oudbollig vonden. Maar Eli brak zijn nek omdat hij zijn kinderen niet zuur aanzag. En ik heb nog geen zin om mijn nek te breken. Dat was de logica die zij eraan koppelde. Maar weet je, soms Moet er ook een moment zijn in een volwassen leeftijd dat je zegt, joh, mag ik je eens wat vragen of mag ik iets met je delen? Zolang dat niet gaat over het afdwingen van gehoorzaamheid, want daar is een bepaalde tijd voor. Zolang dat niet gaat over iets wat verbittert. Maar zolang dat gaat in het, over het, het volgen van het voorbeeld van de vader en die ander helpen daar dingen van te horen en te zien tot eer van Christus. En hoor alsjeblieft, als je die contexten eraf knipt, gaat die tekst iets zeggen wat hij niet zegt. Binnen de cultuurhistorische context waarin deze tekst gegeven wordt, waren kinderen veel meer betrokken bij het welzijn van hun ouders, ook op latere leeftijd. Er is een prachtige tekst in de Bijbel die dat onderstreept en die wij heel vaak totaal fout interpreteren. Als Jezus een van de discipelen roept, zegt, volg mij, en dan zegt iemand, heer, dat wil ik wel, maar wie moet dan mijn vader begraven? En dan zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven en volg mij. Ik heb dat altijd een hele boute tekst gevonden, want in onze cultuur praten we hier pas over als iemand overleden is. En wij lezen dit als iemand is overleden, de begrafenis heeft nog niet plaatsgevonden en Jezus zegt, laat die andere hem nou maar begraven en kom jij achter mij aan. Dat is helemaal niet wat hij zegt. In die cultuur was de oudste degene die verantwoordelijk was voor het begraven, de uitvaart van de ouders. En die verliet het dorp niet. En waarschijnlijk als Jezus dit zegt, is er helemaal geen overlijden aan de hand. Maar er is iemand die zegt, ik wil wel achter u aan, maar ik heb een verplichting naar mijn ouders op basis van onze cultuur. Wat nou als ik met u op pad ben en mijn vader of moeder komt te overlijden? Er was ook nog de tijd dat de sms'jes nog niet uitgevonden waren. En dat je dus zomaar in een ander deel van het land kon zijn en terug kon komen om te ontdekken dat je vader en moeder in die tussentijd overleden waren en dat je ze niet de eer had bewezen die bij jouw taak hoorde als oudste kind. En die cultuur kennen wij vandaag de dag helemaal niet. Er zijn ook heel veel Oosterse culturen die met fronzen naar kijken hoe wij dat hier in het Westen georganiseerd hebben. En als je dit leest, dan is het ook vrij logisch dat het appel om nog tot op hoge leeftijd ook hiertoe bereid te zijn, volledig in die cultuur paste. Misschien hebben we wat verloren onderweg. Dus, in de cultuurhistorische context was er een sterkere verbondenheid op basis van verantwoording. En dan kan je zeggen, nou, dat was voor toen. Dat is in onze westerse cultuur helemaal niet zo. Dus, maar weet je, wat blijft is de oproep bereid te zijn te luisteren naar wat ouders te zeggen hebben over het navolgen van de inzettingen van de Heer en over het leven van een leven met hem wat tot eer is van Christus. En je mag hier alle cultuurhistorische context van afhalen, want die is in onze tijd anders. Maar deze schoonheid zit erin. Opa's en oma's, onderschat niet wat je nog te geven hebt in de levens van kleinkinderen als je deelt wat jij beleeft in je leven met de Heer. En daarvan uitdeelt tot eer van Christus. Niet om die kleine iets door de strot te duwen. Tegenwoordig zijn ze, denk ik, per generatie steeds eerder bij de hand. En weet je, iets wat je door de strot probeert te duwen gaat doorgaans niet zo lang mee. Dat is alleen maar omarmd zolang de sanctie nog binnen bereik is. Maar tegen die tijd dat weg is. Maar het delen en in de relatie het luisterend oor willen zijn, daar zit een schoonheid in die een koninkrijksdynamiek is. Courteously met elkaar omgaan. Dus dat betekent dat niet wegwimpelen, niet weglachen, niet zeggen, wat weet hij. Maar het serieus aan willen horen. En daar ligt eer in. En dan kom je op dat volgende. Eer uw vader en uw moeder. Jongens, deze tekst is door de tijd heen verschrikkelijk misbruikt. Eren betekent niet dat je nooit een conflict mag hebben. Eren betekent ook niet dat je slaafs gehoorzaam moet zijn. Eren betekent ook niet dat je zegt van ja, maar we moeten altijd datgene doen wat vader en moeder willen. De tijd van het jaar komt er weer aan. Wat doen we met moeder deze kerst? Dat soort dingen. Niet van, maar je moet altijd. Daar gaat dit niet over. Weet je, eren, daar staat dit. Daar staat op waarde schatten. En dat betekent vaststellen van iets voor de waarde die het zelf heeft of de waarde van iemand. En dit is niet met elkaar zeggen van je moet altijd gehoorzamen, anders eer je je vader en je moeder niet. Dit gaat over op waarde schatten wat die persoon met jou te delen heeft op basis van een lange levenservaring in de wandel met de Heer. Nou zijn ook onze ouders van na de zondeval en onze grootouders. En dat betekent dat ze ook wel eens iets anders proberen te delen dan alleen hun wandel met de Heer. En daar zitten vaak ook de conflictgebieden. En als je dan zegt, maar je moet mij eerlijk, dan zitten we buiten context. Tot eer van Christus, in navolging van de Vader, wandelend op de weg van de gevende liefde. Dat is de context van alles wat Paulus zegt. Dit doe je uit eerbied van Christus. Nou, dit gaat over vaderschap en kind zijn. Ik durf daar ook moederschap bij te zeggen, ook al zegt de Bijbel dat niet. Maar ook dat is een cultuurhistorisch ding. Dit gaat over ouderschap en kind zijn in navolging van Gods verlangen, hoe hij met zijn kinderen om wil gaan. En voor ouders van na de zondeval gaat dit best wel eens mis. Toch? Ik pretendeer niet dat wij het goed gedaan hebben. Ik pretendeer niet dat wij perfect waren. Ik heb het lef niet, want ze zitten op de voorste rij. Dus. Net zo min als mijn ouders het perfect deden. Of mijn grootouders. Maar zaten daar nou kostbare elementen in die voortkwamen uit het leven met hem en in het door willen geven en daarmee het weerspiegelen van hoe de Vader met ons als zijn kinderen omgaat, nou en of. God zij dank in alle generaties in mijn leven die ik net benoem. Heb ik ze altijd ontvangen? Nee. Periode in mijn leven geweest dat ik voor de beleefdheid meeging naar de kerk en mijn moeder maar liet kletsen. En meeging omdat we dan een gezellige zondag hadden. Heb ik daarin dingen van waarde gemist? Zeker. En die periodes die zijn er, maar wat ik je mee wil geven is dit. Dit gaat over een koninkrijkswaarde die er zit in deze gezagsverhouding. Alle vaders en moeders zijn van na de zondeval, dus ontbreekt de perfectie overal. Maar Paulus roept op tot een omgang met elkaar die spiegelt aan het voorbeeld van hoe de Vader met ons om wil gaan. En dat is niet tijd- of cultuurgebonden, dat is een koninkrijksdynamiek. Nou, er zit nog een aspect bij. Daar waar we dat doen, weerspiegelen we dat ook naar de wereld om ons heen. En daar wordt de Vader zichtbaar in ons ouderschap en in ons kindschap. Kom ik straks nog op terug. Dan een pittiger stukje. Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters zoals u Christus gehoorzaamt. Met respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Dit kan je toch in onze tijd niet meer bedenken? Ik bedoel, er staat letterlijk slaven. En sommige vertalingen maken er knechten van. Nou, ook bij knecht kan je nog, maar dat kan je toch in onze... Er breken rellen uit voor minder dan dit, toch? Wordt hier nou door de Bijbel slavernij goed gepraat? Eeuwenlang hebben wij deze tekst uit de kast gehaald om slavernij goed te keuren en te rechtvaardigen. Het staat immers in de Bijbel. Eeuwenlang hebben mensen zich superieur verheven boven andere mensen, vaak op afkomst of op huidskleur of op ras, maar superieur verheven op basis van deze tekst. Dat is nou eenmaal zo. En waar je wie gestaan heeft bepaald aan welke kant van de tekst dat je zit. Maar dan mis je de totale essentie. Want Paulus zegt tegen deze slaven van jongens, oké, dit is de situatie waarin je nu zit. En in plaats van jezelf af te zetten tegen degene die je overheerst, dan ligt de sleutel in het dienen zoals je Christus zou dienen. Komma, en dan vervolgens adresseert hij de mensen die zich dan meester noemen. En dan zegt hij, meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Welke manier? Nou, namelijk dat de Heer beloont voor alles wat goed is. En dan zegt hij, laat dreigementen achterwege, want weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. Dat was wereldschokkend in die cultuur. Want in die cultuur waren slaven bezit. En ik schaam me om dat te zeggen, maar bezit wat als dat gelijk stond aan vee. Bezit waar mensen ingezet werden voor werkzaamheden die een mensenleven heel vaak bekorten en dan vervangen werden door volgende. Zoals een rijdier vervangen wordt als hij zijn tijd uitgediend heeft. En vervolgens, zegt Paulus, diegenen die denken dat je zo met andere schepsels om kan gaan, mag ik je even vertellen dat de Heer die jij dient geen enkel onderscheid ziet tussen je slaaf en tussen jou. En dat betekent, ook al heb je deze gezagsverhouding op basis van een cultuurhistorische context, of op basis van waar je wieg gestaan hebt, dat ontslaat je niet om mijn kinderen, de mensen waar ik mezelf voor gegeven heb, te respecteren en koninklijk te behandelen. Zelfs als ze hier nog niet voor gekozen hebben. Even terugpakkend op waar we begonnen. Weet je, dit hele stuk haalt iedere vorm van superioriteit weg. Dit gaat over, jongens, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Ook al zit je in een situatie waar je niet zitten wil als slaaf. Maar, meesters, ga op een hoffelijke manier om met de mensen die op die manier qua gezagsorde onder je gesteld zijn. En heb nooit de indruk dat je daar superieur aan bent als persoon. Want de Heer maakt geen onderscheid. Ik kan je vertellen, daar ontstonden rellen voor over in die tijd. Want dit was absoluut niet iets wat of dat gezegd kon worden. En nogmaals, dit zet iedere vorm van superioriteit van de ene mens over de andere mens buitenspel. Te midden van het krakende systeem van slavernij, wat toen nog een feit was. Als het gaat over gezag, staat volgens mij onze vader op een eenzame eerste plaats in de hiërarchie. Toch? Niemand is aan hem gelijk. En als je daarover nadenkt, en je gaat aan hiërarchisch denken, als er iemand kan overheersen op basis van wie die is, is hij het wel. Toch? Dat is de God die spreekt en het is er. Ik denk altijd dat hij er met zijn vingers bij geknipt heeft, maar dat staat niet in de Bijbel. Maar dat klinkt zo lekker, weet je wel. Ja, maar licht, water. Nou, ik zie het helemaal gebeuren. Maar komt trouwens de oerknal vandaan, hè? Maar dat is weer wat anders. Die was er wel degelijk en vindt ergens anders zijn oorsprong. Maar als er toch iemand op basis van wie die is kan overheersen, is hij het wel. En in plaats daarvan dient hij en geeft hij zichzelf in de Zoon die hij naar deze wereld stuurt vanuit zijn liefde voor ons. Daar kun je niks bij voorstellen. Je kan het horen, je kan het nog een keer horen, je kan het nog een keer horen. Maar dat besef daalt nooit diep genoeg in om werkelijk te beseffen wat dit met zich meebrengt. Een almachtig God in wie wij onze oorsprong vinden. Zonder hem hadden we nooit bestaan. Die wij op basis van de vrije wil die hij in ons gelegd heeft, in de hoop dat we zijn liefde met liefde zouden beantwoorden, de rug toekeerden en zeiden, vader, we gaan het lekker zelf doen. We willen zelf kunnen bepalen, want we geloven in de leugen dat we dan als God zullen zijn. Het hele verhaal, wikken en wegen over goed en kwaad, heeft nooit bij ons gehoord. Moet je je voorstellen dat je 's morgens opkomt, niet na hoeft te denken over wat goed is voor je, niet na hoeft te denken over wat slecht is, geen mening hoeft te vormen als je het journaal kijkt over wat goed en wat slecht is. Niet, gewoon, ik ben in de aanwezigheid van mijn vader en daar is de perfectie van onze relatie. Dat is waar ik voor bedoeld ben. De rest is deel van de vloek op basis van mijn keus, de keus van de mensheid. Als ik God geweest was, en jullie zijn heel dank, moeten heel dankbaar zijn dat ik dat niet ben, had ik gezegd, nou, de kid krijg ook. Ik heb je de keus gegeven, het was vrij duidelijk, als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer. En doe nou niet net of dat jullie je daar niet in kunnen vinden, want de meesten kunnen zich hier prima in vinden, maar trekken nu een gezicht zo, oh. In plaats daarvan, zegt onze vader, ik ga mijn God zijn niet laten overheersen in een overheersing van de mens. Ik ga mijn almacht aanwenden om iets te doen wat volstrekt onmogelijk is voor iedere sterveling, namelijk om als almachtig God geboren te worden als mens, zodat ik eer kan doen aan mijn instellingen, aan de schepping en aan de verantwoording die ik de mens gegeven heb. Dat ga ik niet uitstuffen, dat staat en daar staat mijn woord achter. Maar ik ga deel worden van die mensheid, zodat ik als mens mezelf kan geven als offer, zodat de barrière die tussen mij en de mens in is komen te staan opgeheven wordt, zodat die mens opnieuw kan kiezen.
Wat?
En in die genade leven wij. Dat is mijn vader. Dat is jouw vader. En hij laat zich niet gelden. Al had hij alle reden en alle mogelijkheid. Verder dan wij ooit reden en mogelijkheid zullen hebben. En vervolgens zegt hij: ik behandel je niet als slaven. Had ook nog gekund, hè? Nou, met heel hard werken kun je met je hakken over de sloot de hemel inkomen. Maar laat het eerst maar eens zien dat het dit keer serieus is. Had zomaar een frase van mij kunnen zijn. Joh, je krijgt een tweede kans, maar als je het niet heel erg vindt, sta je met 1-0 achter. Nee, God zegt, nee. Je krijgt een tweede kans. Nee, sterker nog, ik hef op wat of dat tweede kans zal maken. Ik plaats je opnieuw terug in de situatie en in de positie die je had voordat het misging. Dat betekent gerechtvaardigd. En opnieuw zegt hij, ga mijn hart uit naar jou. En mijn hart gaat uit dat je op die manier met mij optrekt. En mijn hart gaat ernaar uit dat je vervolgens diezelfde dynamiek voortzet in iedere vorm van gezagsverhouding die jij in je leven mee te maken krijgt. Naar elkaar toe, in werkrelaties, in hiërarchieën die er soms in werkrelaties zitten, in relaties van man en vrouw, in hoe vaders en moeders met hun kinderen omgaan, in hoe kinderen kunnen ontvangen dat hun vaders en moeders datgene willen delen wat ze van hem ontvangen hebben, wat hun leven verrijkt heeft en wat het leven van hun kinderen gaat verrijken, in navolging van het voorbeeld van de vader. Dat is het hart van onze vader. Hij verlangt geen slaafse gehoorzaamheid, maar hij verlangt naar een luisterend oor van zijn kinderen die daarmee hun vader eren. En zo is in navolging van zijn voorbeeld roept hij ons op om dat voorbeeld te volgen en te weerspiegelen naar de wereld om ons heen uit eerbied voor Christus. Stel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien als we dit in de praktijk zouden brengen. Kun je het je voorstellen? Geen superioriteit van de een over de ander. Geen heersen over de ander. Niet die ander wegzetten op basis van de beste argumenten. Niet jezelf superieur voelen op basis van je afkomst. Maar de ander dienen vanuit een hart wat zegt, ik wil jou dienen in de hoop dat we samen tot een meer verheven vorm van samengaan en van elkaar verhouden komen, zodat we elkaar kunnen dienen. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat wordt toch de hemel op aarde? Weet je wat het is? Het Koninkrijk van God. Dit is het voorbeeld van de vader volgen. Dit is zorgen dat we weerspiegelen wat hij naar ons doet. En dat in de praktijk brengen. Dit is waarvoor we geroepen zijn, want wij zijn geroepen om het koninkrijk hier op aarde baan te laten breken. Dit gaat over zijn aanwezigheid najagen door zijn standaard te hanteren in hoe we met elkaar omgaan. En weet je, daar wordt zijn aanwezigheid in ons leven zichtbaar, maar ook in de wereld om ons heen. Nou, ik hoop dat je wat bredere kijk gekregen hebt op het eerste stuk van Efeze 6. En ik geloof niet dat het daar de vader om ging vanmorgen. Weet je, wat we gaan doen, we gaan afsluiten met een korte tijd van aanbidding en twee liederen die hierin gaan. En die twee liederen gaan over de veiligheid die er is bij hem, hoe we thuis zijn bij hem, over zijn goedheid, over hoe geliefd we zijn en hoe onze aardse identiteit hierin vastlegt. En dat is iets wat we mogen koesteren en iets waarvan hij ons oproept om het te weerspiegelen. En hier komt het. Net als vorige week is er na de dienst, als de livestream uit is, weet je, ik vind het prima als mensen dit thuis meebeleven, maar alles wat op die livestream staat, staat ook op het internet totdat de Heer terugkomt. Ik ben er heilig van overtuigd dat het internet dan stopt. Nou,
Misschien zit ik er wel helemaal naast. Gaat het nog veel langer door? Ik heb geen flauw idee. Maar dat is niet heel veilig. En daarom doen we deze tijd van bediening als de livestream uit is. We gaan opnieuw een tijd van bediening in zometeen. En ik geloof dat dit is waar de Heer naar verlangt voor vanmorgen. Sommigen van ons hebben een totale andere vader-moederrelatie meegemaakt dan dat ik zojuist omschrijf. Eén die helemaal niet matcht met het voorbeeld van de vader. En die vormt en misvormt. En die bepaalt soms wat je door kan geven en wat je niet door kan geven. En weet je, soms in kleine dingen, soms in grote dingen. Ik heb door iets wat er in mijn leven een klank gekregen heb, moeite met het woord papa. Vraag maar aan Lee. Als Marian zegt, dat moet je aan papa vragen, was maar aan Lee. Dat moet je aan je vader vragen. En dat woord had voor mij een dermate beladen woord dat ik het niet eens wilde horen. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds ongemakkelijk. Terwijl het Gods hart is. Ik had nog zo gehoopt dat ze me Abba zouden noemen. Dat is de meest tedere vorm van papi. Ik hoor het mensen soms zeggen. Ik ga even bij papa op schoot zitten. Ik heb moeite om het te ontvangen. Vader, kan ik iets mee? Papa vind ik ingewikkeld. Toen ik tot geloof kwam, kon ik prima uit de weg met Jezus. Dat was mijn vriend en mijn grote broer. En die was voor mij gestorven. En de liefde was. Maar ik heb moeite gehad en tijd nodig gehad om de Vader te kunnen ontvangen zoals de Vader de Vader is. En dat zit in mij. Maar het zit wel in mij. En ik weet zeker dat zoals we hier zitten, we allemaal wel iets hebben waarvan we zeggen van jongens, dit had anders gekund. Voor sommigen van ons heeft dat zelfs een weerslag gehad op zijn godsbeeld, zoals ik je net een voorbeeldje geef. Anderen die hier zitten realiseren zich misschien dat ze wellicht niet zo heel eervol omgegaan zijn met wat ouders te geven hadden. En misschien wel niet zo eervol als dat je met je vandaag wat je vandaag hoort gewenst zou hebben. Ik geloof dat de Heer voor vanmorgen met name onze bedieningstijd op het hart heeft. En zegt, mag ik daar heelheid geven? Daar gingen de woorden van vanmorgen over. Daarom heb ik ook gevraagd of dat ze op het podium gedeeld kan worden. Er is een moment in de week waarin we bij elkaar zijn en even niet in de rush van iedere dag. En in de luwte die daar ontstaat, werkt de geest. En de almachtige ik ben, die ver boven ons allemaal staat, zegt, en ik ben hier voor jou. Ik ben aanwezig. En zijn hart gaat uit dat je in een moment van bij hem komen, herstel ontvangt waar dingen misgingen. Schoonheid gaat zien. Zoals we onze dochter 's nachts het bed uittrokken, 's avonds laat. Zo van, je moet dit zien. Nieuw leven ontvangt. We hebben er wel eens over gegrapt, van we zijn eigenlijk hele rare ouders. Weet je wel, wie haalt zijn kind nou 's nachts uit bed om te zeggen, joh, kijk nou, er komt een kuikentje uit het ei. We hadden altijd konijnen en kuikens en weet ik al niet. Maar ergens. En als ik vandaag, ik was het al kwijt, maar als ik vandaag haar dit hoor zeggen, weet je, ik geloof dat de vader zegt, mag ik je een nieuw leven laten zien waar je het nog niet ontdekt hebt? En mag ik je helpen om dat opnieuw te verwonderen? Wat we gaan doen is dit, we hebben een tijd van aanbidding, waarin we de waarheid over hem proclameren. Dan sluiten we de dienst af. En dan hebben we een moment van gebed hiervoor in de zaal, als de camera uit is. En als jij zegt, dit is iets waarof dat ik ervaar, dat de Heilige Geest tegen me zegt, vandaag is jouw moment om een stukje herstel te ontvangen. Word dan wakker. En heb niet zoiets van, dat was 10 jaar geleden. Word wakker en ontvang dat de ik ben zeg, ik ben hier vandaag. En ik verlang naar jou, ik ben. Tieneke zei, ik heb de hele dag het woord hineni, hier ben ik. Weet je, dit gaat over, ik ben is er. En hij verwacht een hineni, hier ben ik. Als er niks is, ga alsjeblieft geen dingen maken omdat het dan hier lekker vol is. Daar gaat het niet over. Maar dit gaat over een moment waarvan ik geloof dat onze hemelse vader zegt, jongens, soms gaan de dingen in het leven niet zoals dat je ze gepland hebt. Ja, binnen is die mag naar voren.
En dat wil niet zeggen dat je daar altijd mee moet blijven leven zoals dat de status quo die het tot stand gebracht heeft. Ik geloof wat hij vanmorgen zegt. Ik wil heling brengen. Ik wil genezing brengen. Ik wil littekens wegmasseren. Ik wil nieuwe kijk geven. Ik wil ervoor zorgen dat jij kan reproduceren wat of dat ik naar jou gedaan heb. En wat misschien anderen in een mindere mate hebben doorgegeven. Maar dat je mijn vaderschap kan reproduceren en kan weerspiegelen. En ik wil je vragen, word wakker. Hoor of dat de geest dit tegen jou zegt voor vanmorgen. En gebruik de tijd waarvan de ik ben zegt, ik ben er.